Als u er al behoefte aan hebt tenminste. We gaan lezen Lucas 2 en dan de versen 22 tot en met 35. Het is wel een stukje tekst, maar het is gewoon nodig om het verhaal te begrijpen. En het gaat over Jozef en Maria en de dagen van de reiniging van Maria die zijn ten einde. Dus ze gaan naar de wet van Mozes, gaan ze Jezus aan de Here voorstellen in Jeruzalem, in de tempel. En ik moet altijd wel een beetje lachen als ik dat lees. Dan gaan ze Jezus aan God voorstellen. Maar als er iemand is die weet wie Jezus is, dan is het God natuurlijk. Maar het was in overeenstemming met de wet. En we lezen. En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet van de Heer: al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere. En om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En dat was een indicatie dat Jozef en Maria eenvoudige mensen waren en niet zo'n hoog inkomen hadden. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem, en hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus van de Heer gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en hij zeide tot Maria: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Is er iemand die mij kan vertellen waarom mensen Jezus niet aannemen? Is er iemand die mij dat kan vertellen? Is er iemand die kan aanwijzen waar Jezus gefaald heeft? Is er iemand die mij weet te overtuigen waar dit kerstkind de mensheid teleurstelde? Wat is het probleem met deze Jezus? Waarom profeteerde Simeon met het kindje in zijn armen dat hij een teken is dat weersproken gaat worden? Bleek toen hij begon te preken, bleek niet hoe vol hij was van genade, hoe vol hij was van liefde en waarheid, hoe hij iedereen aansprak, van de meest eenvoudige ziel tot en met de grootste intellectueel. Vanwaar de tegenspraak waar Simeon over spreekt, hij is een teken dat weersproken zal worden. Ik heb hier geschreven, de verwerping van Jezus of het negeren van zijn persoon kent zeker meerdere redenen, maar de belangrijkste is wel onze zelfhandhaving. Wij weten intuïtief, als we Jezus toelaten in ons leven, dan gaat dat ten koste van onze zelfhandhaving. Dan komt hij wel heel dichtbij. En daar zijn we niet van gediend. Jezus mag een hele hoop doen en betekenen, maar het mag niet ten koste gaan van onze zelfhandhaving. En dit wordt al heel vroeg duidelijk. Nog voordat het kind in de armen van Simeon begint te spreken, ontstaat er iets, gebeurt er iets verschrikkelijks. Er zijn wijzen, magiërs, wetenschappers in het oosten en op een of andere manier zien zij een ster. En ze brengen die ster in verband met de geboorte van de koning van de Joden. En ze gaan op reis. Hoe het precies zit, er wordt veel over gespeculeerd. Alleen God weet het en de wijzen. Maar die kunnen we het niet meer vragen. En ze gaan op weg. En waar gaan ze naartoe? Natuurlijk gaan ze alles als eerste naar het paleis. Want er is een koningskind. En dan ga je naar het paleis. En ze komen in het paleis en ze vragen daar, waar is de koning van de Joden die geboren is? Waar is het kind? En er is grote oproer in het paleis. En zeker bij Herodes. Want Herodes denkt, koningskind, wacht eens even, ik weet van niks. En hij laat de wetgeleerden en schriftgeleerden komen en hij legt de zaak voor. Hij zegt, er schijnt een koningskind geboren te zijn. En deze mensen hebben een ster gezien en die brengen dat in verband met de geboorte van het kind. Hoe zit dat? Waar moeten ze dat kind zoeken? Nou, die schriftgeleerden in het Oude Testament, die stuiten op Micha, waar staat dat God tot zijn volk komt. En ze weten, als ze succes willen hebben, dan moeten deze wijzen naar Bethlehem. En wat zegt Herodes, waarvan Jezus later zou zeggen, die vos, en dat is geen compliment, als ze jou een vos noemen, tenzij je zo heet, maar dat is een ander verhaal, maar als ze jou vos noemen, en wat doet die vos? Hij zegt, als jullie dat kind gevonden hebben, willen jullie mij waarschuwen en vertellen waar het is, dan zal ik het ook aanbidden. Ja, hoe? Met een zwaard door het hart van het kindje. Maar de wijzen die vinden het kind, de ster, die brengt ze uiteindelijk met hulp van de schriftgeleerden en het woord van God, de lamp voor de voet, hè, bij Jezus. En als ze het kind aanbeden hebben en ze zijn niet afgeschrikt door de armoedige entourage, want ze wisten dit is het en ze geven geschenken, dan waarschuwt God hen in een droom en ze gaan niet terug naar Jeruzalem. En Herodes komt erachter dat hij misleid is. En Jozef, de vader van Jezus, krijgt ook een droom. En daarom vlucht hij met het kind en zijn moeder naar Egypte. Maar kijk wat Herodes doet. Herodes heeft ongeveer uitgerekend wanneer die wijzen bij hem kwamen, wanneer die ster heeft geschenen, dus hoe oud het kind is. En hij laat alle jongetjes van tot en met 2 jaar laat hij in Bethlehem en omstreken, laat hij doden door het zwaard. Het kind mocht eens boven Herodes komen. Het kind mocht eens de plaats van Herodes innemen. Dat nooit. Jezus mag wel een goede leraar zijn. Jezus mag wel een gebruiksvriendelijke profeet zijn die brood breekt voor de massa, die de zieken geneest. Maar hij mag geen heer worden in ons leven. Hij mag niet de eerste plaats innemen. Stel je voor dat we moeten gaan leven zoals hij zegt dat we moeten gaan leven. Moet je toch niet aan denken. Maar nogmaals mijn vraag. Heeft hij teleurgesteld, Jezus? Is hij tekortgeschoten? Waar heeft hij gefaald? Misschien het volgende. De engelen hadden na de geboorte van het kind gezongen in de velden van Bethlehem. Hadden ze gezongen vrede op aarde. We hebben de worship prachtig horen zingen. Vrede op aarde. Maar hey, is er vrede? Is er vrede? Er is geen vrede. Hoe zit dat dan? Heeft hij dan toch gefaald? Want hij heeft geen vrede gebracht. En de engelen zongen toen hij geboren was vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Over wat voor vrede gaat het hier? We moeten goed weten om wat voor vrede het gaat. Gaat het om wereldvrede? Nee. De vrede waar Jezus over spreekt, is de vrede van God. En hoe krijg je die vrede van God? Door een vredesverbond te sluiten met God. God heeft een vredesaanbod en dat is in zijn Zoon Jezus tot ons gekomen. En dat vredesbod en vredesaanbod, dat moeten wij accepteren. En als we dat doen, dan krijgen wij vrede met God. Daarom profeteerde Jesaja al 8 eeuwen voordat Jezus geboren werd, sprak God over dit kind. En hij zei, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ik moet het 2 keer nog zeggen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en die hem is Jezus. En die vrede waar hierover gesproken wordt, is niet wereldvrede, maar is de vrede met God. Daarom wordt Jezus de vredevorst genoemd in Jesaja 9. Dat bijzondere kind, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dit is een vrede waar de engelen over zongen. Vrede met God, waarvan Jezus later zou zeggen, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld u die geeft. Dit is een vrede met God die doorwerkt in je hart. En vele christenen kunnen daarover getuigen. Jezus heeft ook gezegd dat hij niet was gekomen om vrede te brengen. In Matteüs 10 lezen we dat. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid, het zwaard. Dit moeten we uitleggen. Is Jezus een intrigant die mensen uitspeelt tegen elkaar? Is hij gekomen om scheiding te brengen? En wat heeft het zwaard ermee te maken? Nee, Jezus is niet gekomen om verdeeldheid te brengen. Hij leert juist dat we elkaar moeten liefhebben als onszelf. Hij leert dat we onze ouders moeten eren. Maar hij wist dat zijn komst verdeeldheid teweeg zou brengen. Zoals Simeon geprofeteerd had. Deze is gesteld tot een val en een opstanding in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. En waarom wordt hij weersproken? Want dat is de vraag. Waarom dan? Omdat, heb ik hier geschreven, ons eigen belang vaak boven de waarheid gaat. We kijken naar nog een voorbeeld zo, waar we dit zien. Ons eigen belang vinden we belangrijker dan de waarheid. En Jezus is de waarheid. En omdat we ons eigen belang boven de waarheid stellen, boven Jezus zelf, zoals Herodes zich boven Jezus stelde, komen we als mensen in de problemen. Want als wij het beter weten dan onze maker, dan onze schepper, als we het beter weten dan zijn zoon, dan is dat een recept voor veel ellende, voor veel spanningen, voor veel relaties die kapot gaan. Waarom? Toen Jezus zijn vriend Lazarus opwekte uit de dood, dat is een heel bijzonder verhaal, kunt u lezen in Johannes 11. Toen hij hem opwekte uit de dood, hij lag al 4 dagen in het graf, Lazarus. Toen werd de menigte die daar getuige van was, die werd helemaal uitzinnig. Moet je voorstellen dat, het is te vergelijken met dat Jezus naar de Oosterbegraafplaats zou gaan en hij zou de mensen, als ze het al zouden doen, opdracht geven om het graf te openen en daarna de kist te openen en hij zou iemand opwekken. Want dat gebeurde met Lazarus. Zo moet je dat voorstellen. Dus die menigte werd helemaal gek. Iedereen was blij en uitzinnig. Iedereen? Nee, niet iedereen. Laten we gaan lezen. Johannes 11. Dan lezen we weer iets wat onze ogen zal openen. En dan zien we waarom Jezus een teken is dat weersproken zal worden. Omdat de overleggingen van de harten van veel mensen openbaar worden. Dus Jezus heeft net Lazarus opgewekt uit de dood. De menigte gaat helemaal uit zijn bol en ze zijn uitzinnig. En dan lezen we in Johannes 11 vanaf vers 45, velen van de Joden dan, die tot Maria, dat is de zus van Lazarus, velen der Joden dan die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeën dan riepen de raad samen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Hoor je dat? Hier zien we het motief. Hé, die Jezus wordt wel heel populair. We moeten daar wat aan doen. Want als het zo doorgaat, komen de Romeinen straks en dan zullen ze onze positie, die zullen ze ons ontnemen, maar ook ons volk, alsof het volk van hen was. Ze stelden hier weer het eigen belang boven Jezus. Simeon had geprofeteerd. De motieven, de overleggingen van de harten zullen openbaar worden. Uit de daden. En ook als ze Jezus tegen gaan spreken. Dus we zien dat het met het hart te maken heeft. Weet u, Jezus is zo groot. Hij is zo volmaakt. Hij is zo vol liefde, zo vol genade. Dat er geen enkele reden is om hem te weerstaan. De enige reden, de feitelijke reden is dat hij ons eigen belang aantast. Hij komt in ons leven en wij weten intuïtief, als hij komt, dan heeft dat consequenties. Dan kunnen we niet meer doen wat we willen. Daarom hebben we veel liever goden die je in de vensterbank kunt neerzetten. Of die je in de tuin kunt neerzetten, die doen geen kwaad, die stellen geen lastige vragen, die spreken je geweten niet aan. Die zet je gewoon neer en die geven je een goed gevoel. Maar deze God, en hij is de enige God, de Godmens Jezus, die zegt waar het op staat. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt als de wijze komen en aanbidden. Of je kunt als Herodes zeggen, hij krijgt die positie van zijn levensdagen niet, ik maak hem dood. Later, als Jezus groot is in zijn bediening, dan vertelt hij en dan laat hij zien dat de perceptie van de mensen uiteindelijk de doorslag zal geven of zij voor hem kiezen of niet. Hij zegt het zo, Jezus. Hij zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Hij is het waarachtig licht, Jezus. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Johannes 3, vers 19 tot 21. Weet u, jaren geleden, toen lieten de atheïsten in Engeland zich onbewust in de kaart kijken. Ze huurden een aantal dubbeldekkers, ze huurde reclame en ze liet op de dubbeldekkers de volgende tekst aanbrengen. Dit was de tekst die de atheïsten lieten aanbrengen. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Ik herhaal het nog een keer. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Twee dingen, anders wijk ik te veel af. Maar ten eerste, waarom zeiden ze probably, waarom is er waarschijnlijk geen God? Ze durfden en wilden niet te zeggen, er is geen God, want het zou een geloofsuitspraak zijn. Dus ze zeiden, waarschijnlijk. En de tweede is helemaal onbegrijpelijk, en toch ook weer niet helemaal, dat ze zeiden, er is waarschijnlijk geen God, dus geniet van het leven, maak je geen zorgen. Nou, kijk even naar de wereld om je heen. Kijk naar je eigen leven. Kijk naar de coronacrisis. En de coronacrisis is nog peanuts bij wat er gebeurt wereldwijd. Dat is veel schrijnender. En wij hoeven ons geen zorgen te maken. Wij moeten maar genieten, want er is niks aan de hand. We hebben de aarde bijna tot een paradijs veranderd. Maar dat bedoelen ze niet met don't you worry. Don't worry. Weet je wat ze eigenlijk bedoelden? Je hoeft niet te leven volgens die strikte regels via het onderwijs van Jezus, zijn morele, ethische richtlijnen. Je hoeft niet op die smalle weg te leven. Waarschijnlijk is er geen God, dus je kunt doen en laten wat je wil. Die bekrompen Jezus met zijn naaste liefde. Leef voor jezelf. No time for losers. Dat zeggen we niet, maar dat is onze verborgen agenda. Deze is gesteld tot een val en opstanding. En een teken dat door velen zal worden tegengesproken, opdat de overleggingen van hun hart openbaar worden. De atheïsten lieten zich in de kaart kijken. Het ging niet om een waarheid, het ging niet om een filosofische waarheid, het ging om een moreel-ethisch principe. Weet je, het vervelende met Jezus is heel vervelend, Jezus zegt waar het op staat. En onze oude natuur, en alle mensen hebben oude natuur, ik ook, die willen daar niets van weten. Wij willen niet onderwezen worden door Jezus. Wij willen niet dat Hij ons leven bepaalt. En daar begint voor ons de ellende. Wij willen vrij zijn, denken we. Wij willen vrij zijn om te doen en te laten wat we willen. Wij willen vrij zijn. En vaak is die vrijheid een vrijbrief voor onze oude natuur om te doen wat alleen maar ellende teweeg brengt. Dan rommelen we met een mannelijke of vrouwelijke collega op het werk. Ik noem het maar even rommelen. En het moet toch kunnen, want we zijn vrij en er is geen God. Maar misschien gaan er twee gezinnen kapot. Misschien zijn er twee mensen die lijden daardoor. En ik veroordeel niemand hoor, ik kijk wel uit. Ik ben iemand, een mensenkind die leeft van Gods genade. En ik weet wat het God gekost heeft om mij te reinigen, te rehabiliteren. Dus ik ga niet oordelen, maar ik wil een beeld schetsen. Als wij niet naar de meest volmaakte mens, de Godmens, Jezus Christus, luisteren, zegt God prima. Nou prima, tussen aanhalingstekens, dat is je goed recht, want ik heb je een vrije wil gegeven. Maar ga dan niet huilen en roepen waar is God, als het fout gaat in de wereld. Want een groot deel van de wereld lapt God aan zijn laars. Herodes wilde zich niet buigen voor Jezus. En Jezus werd voor hem een teken dat hem tegenwerkte. Hij werd een val voor Herodes. De wijzen wilden buigen. Ze waren niet te groot om voor een klein kind in een armoedige entourage, in een paar vieze lappen, in een voerbak. Ze gingen op hun knieën en ze brachten hem geschenken. En Jezus werd voor hen een opstanding. De mensen willen een gebruiksvriendelijke profeet. Waarvan Paulus zegt, in de eindtijd zullen er allerlei leraren komen, ook predikers van het evangelie. Die prediken de user-friendly Jesus. Jesus the pleaser. Jesus die alles doet om het ons naar de zin te maken. Vergeet deze Jezus, want dat is niet de Jezus uit de Bijbel. Natuurlijk wil Jezus dat we gelukkig worden, maar hij is geen pleaser. Natuurlijk wil Jezus dat wij leven hebben en overvloed, zoals hij dat zegt. Zeker, maar op zijn voorwaarden. En als we het tegenspreken, wat mag en kan, dan zal dat tegen ons werken. Het is hetzelfde als de gebruiksaanwijzing van elk apparaat aan de kant schuiven en zelf beginnen een eigen inzicht, hele geavanceerde apparatuur te laten functioneren. We helpen het naar de knoppen. En ik heb hier geschreven, denken wij echt dat ons leven saai wordt wanneer we Jezus gaan volgen? Jezus zegt, ik ben gekomen omdat ze zouden hebben leven en overvloed. Maar wel binnen de morele kaders. Vandaar dat hij spreekt over een smalle weg en een brede weg. En de brede weg lijkt vrij en lijkt ruim, maar kijk eens wat een ellende op die brede weg. Want we beschadigen elkaar. Want mijn vrijheid gaat vaak ten koste van andermans vrijheid. En de vrijheid, het kan zo escaleren dat hele volken oorlog voeren met elkaar. En dat er genocide plaatsvindt en allerlei verdriet en narigheid. De wijzen kwamen om te aanbidden. De overleggingen uit hun harten was duidelijk. Daarom werd Jezus hun tot een opstanding voor eeuwig leven. En ook kijkers thuis en in ieder die op wat voor wijze deze boodschap gaat zien. Maak je keus voor Jezus. Hij heeft van zichzelf getuigd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader God dan door mij. Waarom? Gethsemane en Goede Vrijdag. Hij was de enige die missie kon en wilde vervullen. En hij heeft het vervuld. Wij vieren zijn geboorte niet omdat hij geboren is, hoe geweldig het ook is. Want ieder mens dat geboren wordt is geweldig en is eigenlijk feest. Echt waar. Maar zijn geboorte vieren we vooral omdat hij bereid was dat leven dat hij ontving uit de Heilige Geest vrijwillig te geven in onze plaats. Dat is evangelie. En daarom vieren we kerst. God kwam in onze werkelijkheid, in zijn eigen schepping. De hemel was niet leeg, want God is geest. Hij kan echt in de hemel zijn, maar ook op aarde. Ik vergelijk het vaak met zuurstof. Zuurstof is in mijn longen, maar zuurstof is ook in de atmosfeer. Overal is het gaat om zuurstof. Gods geest was in Jezus, 100%, maar Gods geest was ook in de dimensie die wij hemel noemen. Simeon, hij hield hem vast, die kleine Jezus. En hij profeteerde ook over het zwaard dat door het hart van Maria zou gaan. Niet een letterlijk zwaard, een geestelijk zwaard. Toen ze Jezus zag sterven aan het kruis, toen ging er een zwaard door haar hart, kun je voorstellen als moeder. Maar hij deed het voor ons. Daarom zingen we het lied, kom laten wij aanbidden. Die koning, ik ken geen koning, die grootser is, die meer majesteit heeft. In al zijn vernedering had Jezus meer majesteit dan alle koningen tezamen. Kijk maar eens hoe die stierf. Kijk maar eens met wat voor majesteit. En zeg niet dat hij geen pijn had, want hij had helse pijnen. Hij leed een verschrikkelijke dood. En niet eens zozeer fysiek ook, maar vooral de gescheidenheid met zijn God en Vader. Hij deed het voor ons. En over dat kind blijf ik preken. Ik ben maar een boodschapper en echt niet meer. En er zijn gelukkig miljoenen, miljoenen, miljoenen boodschappers. Maar vergeet de boodschapper. Maar vergeet niet de boodschap. Vergeet niet de hoofdpersoon van de boodschap. Jezus Christus, o kind, ons geboren. Liggend in de kribbe. En hij wil ons in genade aannemen. En wat daarvoor komt kijken, kijk naar onze website. Kijk of lees het boek wat ik heb geschreven. Dit verzin je niet, operatie Godmens. Het hele verhaal van die geweldige Jezus staat hierin beschreven. Waarom en waarom het niet anders kon. En over profetieën, van harte aanbevolen. Het is zo makkelijk te bestellen. Ga naar de site, klik op dat winkelwagentje en je hoeft nog wat in te vullen en het komt tot je. Van harte aanbevolen. Veel theologen zijn heel enthousiast over dit boek. Maar ik ben hier niet om reclame te maken voor dit boek. Hou me ten goede, want ook dit boek gaat over die geweldige Jezus. Vader in de hemel, het is goed dat we kerst blijven vieren. En dat we blijven vieren totdat Jezus voor de tweede keer komt. Maar dan komt hij niet meer als lam, om maar de beeldspraak te gebruiken. Maar dan komt hij als leeuw. Dan komt hij niet meer om te dienen, maar dan komt hij orde op zaken stellen. Met een gigantisch leger aan bovennatuurlijke wezens, engelen genoemd. Dan komt het duizendjarig rijk. En Heere, geef dat alle die kijken deel mogen uitmaken van de nieuwe werkelijkheid die u voor al uw mensen eigenlijk in petto heeft. Mogen nog vele vrede maken met hem. In Jezus' naam. Amen.